Goedemorgen, broers en zussen, ook van het verre Nederland. Ik ben niet nerveus, niks aan de hand. Ik ga toch proberen zoveel mogelijk de Nederlandse taal te onderhouden, of proberen. Anders ga je er niet van verstaan, of toch? Ik heb een heel mooi stukje gevonden in Matteüs 5, vers 21 tot 48. Het is ja nog een vervolg van de bergreden, waarvan ik een serie bezig aan het doen ben. In dat stukje gaan we hier zien dat er nog een miniserie in de serie zit. Matteüs 5, vers 21 tot 48. U hebt gehoord dat mijn vertaling soms kan verschillen bij die van u. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo mogelijk welwillend op tegenover uw partij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat uw tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans hebt betaald. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Als u uw rechterhand doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heer uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, komt uit iemand die kwaad is. U hebt gehoord dat er is gezegd, oog voor oog, tand voor tand. Maar ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan iemand die kwaad is. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hen die van u willen lenen. U hebt gehoord dat er is gezegd, u moet de naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan de anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Voilà, we zijn gekomen juist voorbij het punt waar dat Jezus zegt dat de Torah vervuld is. Dus we leven niet langer naar de wet, maar naar het beeld en karakter van God zelf. En hoe kunnen we dat doen? Enkel en alleen door het veranderende werk van Gods geest die in ons woont. We zijn beelddragers van God zelf. Een beeld moet de geest hebben om leven te vatten. En de enige die leven brengt, is Gods geest. We zijn Gods beeld hier in zijn tempelpaleis. De aarde, dat we zeggen. En er lopen nog zoveel beelddragers rondom ons, die nog niet eens weten waarom ze leven. Die nog niet eens weten dat het de bedoeling is dat ze God leren kennen, om waarlijk te leven. Naar Gods bedoeling door het ontvangen van Gods geest. Er zijn drie grote verbonden in de geschiedenis van Gods koninkrijk. U wel bekend, hoop ik. Ten eerste, Gods verbond met Abraham. Die de belofte kreeg van God dat zijn volk zo groot ging zijn en zo voltallig ging zijn, heel veel mensen. Zoals het zand aan de zee of de sterren aan de lucht. Niemand had dat begin tellen, het zijn er dus enorm. Het tweede verbond, Gods belofte aan Mozes. Ja, juist. De Torah, de wet, die voor het volk diende als een richtlijn om van hen een apart volk te maken rond al de andere volken natuurlijk, om een licht te zijn in Gods schepping. Ten derde, de grote koning was ook één, maar ten derde, pak nu Jezus zelf misschien, de vervulling van alle voorgaande verbonden en beloftes die er waren, want in hem zijn alle beloftes. Ja, en amen. Heel juist. Tof. Wil dat zeggen dat de vorige verbonden die gesloten geweest zijn, niet meer van belang zijn, zoals de wetten? Nee. Ze zijn ook vervuld. Als we het totale geboortecijfer zouden behouden van alle mensen die geboren zijn, laat ons nu zeggen bijvoorbeeld vanaf het jaar 0, de geboorte van Jezus, en nog niet meegeteld, de mensen die voor de geboorte van Jezus geboren zijn. Ik denk wel al dat we aan dat niet te tellen groot volk geraken, zeker. Dus, belofte vervuld. Het betreft namelijk alle beelddragers. Alle mensen die er geweest zijn. Het gaat niet alleen over Gods volk. Het gaat over alle mensen die er geweest zijn en die nog zullen komen. De vervulling van de Torah, van de belofte aan Mozes. Wie de wet gehoorzaamde, werd gezegend. Wie de wet overtrad of niet gehoorzaamde, er volgde oordeel. De wet die aan hen gegeven was om een licht te zijn in de wereld, voor de volken rondom ons, rondom hen, zodat al de volken konden zien wat dat Yahweh gedaan had en ook konden horen voor de mensen die volgden, de volgende generaties. Een klein voorbeeld. Steel niet. Waarom niet? Omdat God niet steelt. Dat is een voorbeeldje uit de Torah. God is een gevende God in mensen. En in overvloed, meestal. Niet doodslaan of moord plegen. Waarom mag dat nu alweer niet? Ach. God geeft leven. En wie zijn wij om dat te ontnemen? Lieg niet. Maar we nu ook al niet meer liegen, zeg. En waarom niet? God is eerlijk. En het is toch de bedoeling dat we worden als hem. Wat hoorden de mensen rondom? De machtige daden die God gedaan had om zijn volk te bevrijden uit Egypte. En is deze belofte nog steeds van belang voor ons? Rekening houden dat de eerste twee beloftes of verbonden voor Gods volk bedoeld waren. De vorige keer was ik nogal redelijk kort door de bocht gegaan in verband met de wet die zou afgeschaft zijn. Maar waarom? Er is een reden. Ik zeg het nogmaals, we maken deel uit van een nieuw verbond onder Jezus, die de vervulling is van alle verbonden. Zoals ook de wet vervuld werd, maken wij ook deel uit van Gods volk. Die bestaat uit alle volken en naties. Jezus heeft ook niet alleen zijn leven gegeven omwille van Gods volk, de Joden, maar ook voor ons, Jood of Griek, West-Vlaming of Marokkaan, Nederlander of Belg, gelovig of ongelovig, godsvrezend of heiden. De Jezus die Matthäus ons wil doen zien, is de schepper God vlees geworden. Die onder zijn schepselen is gekomen, heeft gewoond om de bouw van zijn koninkrijk te beginnen. Daarmee komt Jezus af met de blijk dat alles wat destijds verteld werd, verlopen is, een vervaldatum kende. En wat hij brengt, kent geen vervaldatum. En brengt nieuw leven, brengt redding, herstel en vernieuwing. Het verbond dat Gods volk vroeger heeft verbroken, komt terug tot stand in de Heer Jezus, omdat hij het vernieuwt en herstelt door zijn leven te geven en door de invoering van zijn Heilige Geest tot stand te brengen. Wat er nu eigenlijk volgt zijn enkele voorbeelden om het iets duidelijker te maken. Het is geen debat of geen debat die gevuld is met discussie. Het is een verslag dat de Heer Jezus brengt, die vervulling heeft aan wat reeds gezegd geweest is, maar niet aanvaard werd. Het gaat niet over het algemene gegeven, zoals in de wet staat zo, maar Jezus zegt zo. Nee, ook niet. 6 keer hebben we gelezen, ik weet niet als u erop gelet heeft, u hebt gehoord dat, maar ook 6 keer hebben we gelezen, maar ik zeg u. Om te beginnen, de uitspraak, u hebt gehoord dat, is een uitspraak van Yahweh, grotendeels uit de Torah in dit geval. Het is een goddelijke verklaring. Het is de uitleg van God zelf, wat hij zei en wat hij bedoelde. Het is ook geen contrast tussen rechtvaardigheid of wettelijkheid, want zoals u kan zien, is het wel de Heer Jezus die het vertaalt. En wie is hij minder dan God? Wat je gehoord hebt versus wat zegt Jezus, is de volgorde waaruit deze uitspraken zich bevinden. Wat Jezus zegt over moord en overspel gaat niet direct over de acties die ondernomen worden. Het gaat eerder over de motivatie. Als Jezus spreekt over scheiding en eed houden of zweren, zegt hij, eigenlijk hadden we deze niet nodig. Ze zijn in feite overbodig. Als er geen verharding van harten zou geweest zijn, zouden deze verordeningen totaal niet nodig geweest zijn. Lex talionis, voor de mensen die het hebben begrepen, katje min, katje weren. Wat meegedaan wordt, doe ik aan een ander. Naastenliefde versus vijandenhaat. Zou Jezus nu echt bedoelen dat ik mijn andere wang moet tonen als ik tegen de ene geslagen werd? Moet ik nu mijn onderbroek, als er iemand mijn onderbroek neemt, moet ik dan ook mijn t-shirt geven? Lichtjes absurd. Door wat hier gebeurt, ontstaan er een massa vragen en misopvattingen. Maar al die vragen worden eigenlijk ook overbodig als de hoofdvraag luidt, wat zegt Jezus? Alles wat Jezus zegt, is een vervulling van de wet. En niet één jota of één titel achtergelaten. Het wordt vervuld. Zoals ik de vorige keer al zei, het gaat niet meer om de wet, het gaat alleen om Jezus. Als we op het einde van de tekst gaan kijken, zijn al de woorden gericht op één enkel doel. Ja, wij zei, wees heilig, want ik ben heilig. De Heer Jezus zegt, wees u dan volmaakt of perfect. Deel uitmaken van Gods koninkrijk heeft een doel. Het is om perfect en volmaakt te worden zoals de Heer Jezus. Bij deze het eerste stukje uit de mini-reeks in de serie. Moord en woede. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka of niets nut, zal schuldig bevonden worden door de raad, maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Voordat u de kleinste nikkel betaald hebt. Als iemand ons iets serieus heeft aangedaan, komt deze uitspraak misschien wel eens bekend voor. Ik ga hem niet vermoorden, maar je haalt toch wel een keer het platte van mijn hand voelen. We kunnen zelfs met onze ogen iemand mentaal vermoord. Thuis bij ons zeggen ze de evil look. Blijkbaar kan ik dat ook. Of een andere manier. Mensen links laten liggen. Iemand geeft kritiek of commentaar en we reageren zelfs niet. We negeren die persoon. Dat zijn allemaal manieren om langs het gebod hij zult niet vermoorden of doodslaan te geraken of om het te omzeilen. En soms zijn we wel echt goed in die trucjes. Misschien is dat al eens voorgevallen bij iemand. Je zit in een situatie waar je binnenkomt. Meeting, restaurant, het is gelijk. Je collega's of je vrienden zitten aan tafel en je komt erbij en ze zijn al aan het praten. Je zet u erbij, niemand die informeert over wat dat gaat. Maar ze zijn eigenlijk bezig over jou. Maar plots zijn de derde persoon. En er vallen heftige woorden over je, die totaal geen waarheid bevatten. Hoe ga je dan reageren als je het opeens doorhebt? Deze personen waren je dood aan het doen, terwijl je erbij zat. Iemand publiekelijk beschamen is gelijk aan moord. Was ook zo onder de Israëlieten. Degene die zijn buur haat, is als iemand die bloed vergiet, was hun standpunt. Dat is enorm belangrijk. Hoe behandelen we andere mensen? Hoe gemakkelijk is het om iemand te vernederen? Het is sneller gebeurd dan dat we kunnen inbeelden. Ik ben er ook niet vrij van. Ik kan dat gerust toegeven. Sommige vrienden komen wel op deze manier overeen, al is het dan eerder ludiek. Op het werk ken ik iemand die 's morgens binnenkomt, doet de deur open. Oh, hij vuile beesten. Kun je het begrijpen? Ik zeg, goeiemorgen. Als er collega's, dat is onder collega's, het is niet gemeend. Soms komen we zo overeen. Maar als er dan bijvoorbeeld de baas erbij staat, komt dat wel raar over. Maar het is een manier van kleineren. Eender hoe. Jezus zegt, er is geen graduatie tussen moord of moordende woorden. Er is geen verschil tussen moord of kleinerende woorden ten opzichte van mensen. Het woord die aangehaald wordt in de schrift dat we gelezen hebben, dwaas, is heel snel in de mond genomen. Als je iemand ziet klungelen of hij doet iets en het lukt niet, och, kom dwaas, ik ga het wel doen omdat je niet kan. Het is heel rap in de mond genomen. Of je bent juist door iemand aangesproken die denkt dat hij het beter weet dan u. En je verdraagt het niet en hij is nog maar zijn rug gekeerd en je bent hem aan het verweten vooral wat dat schoon is. Het is ook een manier. Voor God is er geen verschil tussen dit en iemand letterlijk doodslaan uit pure haat of woede. De persoon in kwestie is nog steeds een beelddrager, een schepsel zoals hij zelf. Die moet je met eerbied en respect behandelen, zoals iedereen, want zo is God of de Heer Jezus ook voor u. En God neemt dat heel serieus. Dat zien we aan het gevolg die vernoemd wordt. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het Gehenna vuur of de Gehenna. Ik ga eens een voorbeeldje geven van laatst gebeurd, vorige week, denk ik ergens. Ik zat op de autosnelweg en daar dreef ik. Iemand die zit te treuzelen. Het was iemand van Engeland, geloof ik. Misschien is dat dan de gewoonte links te rijden. Eventjes vergeten in een ander land te zitten. Die persoon wilde niet naar het middelste vak. Ik kreeg het al een beetje, na drie, vier kilometer kreeg ik het al een beetje op mijn heupen. Ik zeg, ik ga het middelste rijvak nemen. Die mens doet juist hetzelfde. Hij smeet zijn rem toe. Ik zeg, had die mens hier nu verschoten? Of toch zich herpakt en toch... Nee, boom, remmen toe. Oep. Even de bandjes die geluid maken. Niet zo aangenaam. Wat ik op dat moment achter die mens zijn hoofd geslingerd heb, dat was ook niet aangenaam. Dus ik reed er voorbij. Want hij moest blijkbaar richting Oostende, andere kant op. En terwijl ik passeerde, was zijn manier van goeiedag zeggen zo. Dan deed ik zo, dank u. Echt, je kan zulke mensen... Moment zelf. Ik was zenuwachtiger of nu, eerlijk gezegd. Ik ging die mensen echt kunnen... Omdat ik nu bezig ben daarmee, was ik eventjes stil. Klein voorvalletje. Ik zat er even niet mee in om die mens te verwijten van alles wat daar schoon was. Maar toen dat ik dat hier las, werd ik toch wel eventjes stil. Het zet de mensen soms zo hoog dat ze denken iemand in hun gedachten te kunnen vermoorden. Op die manier doe je ook de Vader tekort. Je inbeelden dat je een beelddrager zou kunnen verwensen of veroordelen, is eigenlijk de schepper verwijten van tekortkomingen in een ander persoon. En er is maar één rechter over goed en kwaad, en dat zijn niet wij. Het gaat ook niet alleen over mensen die broer of zus zijn in de Heer. Het gaat over iedereen. Het wil niet zeggen dat we ongelovige mensen moeten behandelen als grof vuil. Het zou moeten een merkteken zijn voor ons mensen die de Heer Jezus kennen. Iets wat dat ons tekent. Respect te hebben voor iedereen. Om het eens wie dat is, gekend of ongekend. Als er mensen zijn hier aanwezig, dat kan, die ruzie of oneenigheden hebben met elkaar voor al lange tijd, los dat alsjeblieft op. Want je bevindt je rechtstreeks aan het deurengat van de hel, zouden ze hier zeggen, bij wijze van spreken. Dit kan je niet doen en ook een deel willen uitmaken van een nieuwe mensheid. Het eerste deeltje van vers 21 is alles in het meervoud gericht. Ik weet niet of je erop gelet hebt. Het tweede deeltje is alles in enkelvoud. Wordt persoonlijk. Stel je voor, je reist af naar Jeruzalem om een offer te brengen op het altaar. En eens daar aangekomen en je wil die offer brengen, je pakt alles uit, herinner je plots iets. En wat herinner je? Staat in de tekst. Dat een broer of zus iets tegen je heeft. Een oneenigheid, een geschil of ruzie. Wat is je eerste actie dat je onderneemt? Je pakt alles terug in en je keert direct terug. Zo belangrijk is dit. Doe niet alsof je God wil groot maken en hem de eer brengen door liedjes of gebed of offers te brengen in eerbied voor hem, om dan uit te pakken over geschillen met andere mensen. Dat gaat gewoon niet. Het gaat ook niet zo simpel zoals vele mensen soms denken. Och, ik heb het bekendgemaakt aan God, ik heb het aan zijn voeten gebracht, vergeving gevraagd en alles is achter de rug. Voilà. Wat heeft de persoon waarmee je geschil of ruzie hebt daaraan? Is de relatie met die persoon dan ook direct terug in orde? Beelddragers zijn Gods maaksel. En wat hij heeft gemaakt is van groot belang van hem. Dus Je doet er beter aan om ieder mens met evenveel respect te behandelen, omwille van het feit dat de Heer Jezus dat ook voor u deed. Wat doe je voor de beelddrager? Wat je ook zou doen voor de beelddrager, doe je ook voor God. Je kan onmogelijk een relatie hebben met de Heer en een andere relatie hebben die ontwricht is. We moeten de attitude hebben om te zoeken naar verzoening. Leven in onvrede met de beelddrager is leven in onvrede met God zelf. Streven naar verzoening, heb ik al gezegd, is een must in Gods koninkrijk. De hoofdvraag hier is, ben ik een persoon die streeft naar verzoening? Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Dat hebben we ook al een keer gezien. Dat is nu wat de persoon doet als hij een offer gaat brengen. Hij kan God niet onder de ogen komen als hij geen puur of rein hart heeft. Hij keert terug om verzoening te zoeken en keert dan nogmaals terug om een offer te brengen in de tempel waar God is. En hij laat er ook geen gras over groeien, blijkbaar. Hij beslist om dit zo snel mogelijk te doen. Nogmaals een bewijs dat dit een heel serieus genomen onderwerp is. Je kan niet wachten tot het vanzelf overgaat. Er wordt directe actie verwacht. Als dit de rechtbank bereikt, is er nog meer stront aan de knikker, om het mooi te zeggen. De woorden die Jezus hier sprak, zijn een verduideling dat moord vele varianten kent. En dat we het met onze eigen, dat we het ons eigen moeten maken om verzoening te gaan zoeken in plaats van wraakgevoelens te koesteren, waardoor relaties verloren gaan. Aan onze frigo of koelkast thuis hangt een blaadje met een tekst erop en dat verklaart al heel veel van de woorden dat de Heer Jezus hier sprak. Er staat, wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Je kunt dat vinden in de brief aan de Efeziërs. Jezus heeft ons enorm, maar zo lief, dat we er eigenlijk maar een klein besef van hebben. Maar toch besef genoeg dat we weten wat het is om iemand lief te hebben. En te leven vanuit zijn liefde voor ons, moeten we elkaar lief hebben, zoals hij ons lief heeft. Amen.